Geliefde gemeente, wij letten deze avond op de u voorgelezen psalm, psalm 87. Ik lees u daaruit voor het derde vers. Daar spreekt het woord des Heren aldus: zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods, Sela. Wij mogen hier wel boven schrijven: heerlijke dingen, zeer heerlijke dingen. Ik ben nog niet, dat merkt u intussen, aan een vervolgstof toegekomen. De laatste tijd hebben wij enkele psalmen kort overdacht. En vanavond is dat dan psalm 87. Het karakteristieke, het opvallende in deze psalm, is eigenlijk het blijde. Deze psalm, het is alsof je het aan de zinnen en aan de woorden hoort, dat het een psalm is, een lied, een vreugdevol, wonderbaar lied. Zo begint het al, het is een psalm, dat staat boven de meeste psalmen uiteraard, soms onderwijzing. Maar een psalm, dat wil zeggen, dat duidt waarschijnlijk op, ook op begeleiding, met snarenspel. Een lied, dat betekent dat die psalm in de kerk gezongen werd, in de tempel en in de synagoge later. Hoewel dat niet altijd opgaat, maar het oorspronkelijke heeft wel eens een klanknabootsend geluid. Lied is oorspronkelijk sier. Nou staat er dat boven psalm 88 ook, en dat is een psalm vol tegenheden. Maar toch in dat woord sier, je zou bijna zeggen ook in ons woord lied, daar zit toch al iets van het gedragene, iets van blijdschap, van hoop. Het is voor de kinderen van Korach, die dienst deden in de tempel, die dat lied konden voorzingen en die de toon aan mochten geven. De kinderen van Korach, dat weten wij, gaan daar niet ver op in. Die zijn wonderbaarlijk gespaard gebleven toen de Heere het oordeel bracht over Korach, Datan en Abiram. Toen is de familie van Korach gespaard gebleven. Korach zelf, de naam Korach, heeft een eigenaardige betekenis. Het betekent eigenlijk iemand die kaal is. Dat kun je verstaan. Dat hij geen haren meer heeft op zijn hoofd. Je kunt het beter nog toepassen op het geheel. Een armoedig, onvruchtbaar iemand. Ja, ook dat past wel in het woord van God, waar vaak sprake is van armoedige en kale mensen. Deze psalm, door de Heilige Geest geïnspireerd, begint met te zeggen dat de grondslag, zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. Eigenaardig begin. Daar is ook wel veel over geschreven. Men heeft gedacht, er is iets kwijtgeraakt. Een paar woorden. Staat niet Gods grondslag. Er staat niet Sion's grondslag of Jeruzalem's grondslag. Het begint zo bijna middenin. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. Toch denk ik, ik geloof zeker dat er niet iets kwijtgeraakt is van deze psalm. Ook niet dat we de versen om moeten draaien zoals sommigen doen, die het ene vers weer voor het andere zetten, omdat het dan beter zou kloppen. Nee, je moet dit zien vanuit de levende aandrijving door de Heilige Geest. Daarom is het ook een lied. Dan kan de blijdschap en de aandrang zo groot zijn dat het zo begint. En dan kijk je niet op een paar woorden in die zin. Dit is hier blijk van, ja, de dichter is door zo'n enthousiasme, zo'n beweging aangegrepen door de Heilige Geest. Zijn oog is gericht op het werk van God en nu roept hij het zo spontaan uit. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. Wanneer deze psalm gemaakt is, weten we niet. Sommigen denken na de ballingschap, anderen denken voor de ballingschap. Dat doet niet zo heel veel ter zake. Als het na de ballingschap geweest is, of na de verwoesting van de tempel, dan is het natuurlijk al een heel troostrijk woord voor de overgeblevenen. Ik kan fijn denken aan de tijd na ballingschap. Maar anderen denken aan de tijd van voor de ballingschap. Het is altijd een wonder als we zien hoe Jeruzalem, hoe Sion, hoe de kerk van God belaagd en geplaagd is aan alle kanten. Want zo menigmaal hebben mensen, kinderen van God, gedacht of gezegd: Heere, wie zou er van Jacob blijven staan? En als je dan bedenkt dat die tempel in Jeruzalem en de stad zelf met vuur verbrand is door Nebukadnezar. En dat er niets van overgebleven is, geen steen op de andere. En dat ook in het jaar 70 na Christus opnieuw Jeruzalem is omgekeerd van de aarde. Dan voel je zelf al aan. Jeruzalem was toen het centrum. Het was, daar moeten we toch niet te gering over denken. Het was de plaats waar de Heere wilde wonen, waar hij zijn wet deed horen en het onderwijs aan het volk. Daar wilde de Heere wonen tussen de cherubim, daar sprak hij even lang door de priesters en door de dienst van de offeranden. En de gelovige Israëliet, het was een begeerte om in dat huis van de Heere te blijven en om te onderzoeken de liefelijkheden van zijn tempel. Het was een wonder. Aan de andere kant is het huis van God. De gemeente. En die kun je niet vastzetten op één plaats. Want die gemeente die God heeft uitverkoren, die staat of valt niet met een stad of met een tempel of met een kerkgebouw. Dat begrijpen we wel. En nu stijgt deze psalm boven al het zichtbare uit. Wat er ook gebeurd is. En wat er nog gebeuren zal. En wat er nu gebeurt, geldt voor ons ook. Dan zegt de Heilige Geest tegen alle verslagenen van hart, die denken, wat komt er van de kerk terecht? Wat komt er van Sion terecht? Zegt de Geest, die grondslag is op heilige bergen. Zoals Jeruzalem en de tempel gebouwd zijn op de bergen Sions, die in de aarde vaststaan, zo is de gemeente van Gods kinderen gebouwd op de rotssteen Christus. Dat wil zeggen, daar staat het op vast. Zoals in die gelijkenis van die man, die wijze bouwer, die groef en groeft rotssteen kwam. En Paulus heeft gezegd, niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, namelijk Christus. Zo is dan de grondslag van Gods Israël, van zijn gemeente, is Jezus Christus. Is het welbehagen van de Vader, zijn eeuwige onveranderlijke liefde. Het is alsof de Heilige Geest zegt, zondaar. Het is goed, natuurlijk, om alle middelen te mogen aanwenden tot onderhouding en ondersteuning van het lichaam, van de kerk. Maar vergeet toch nooit, de kerk wordt niet gemaakt door mensen. De kerk is er niet dankzij mensen. De kerk is een schepping van God. Die komt uit de eeuwigheid en gaat naar de eeuwigheid. En God zelf zorgt dat het gebouw zal reizen naar zijn vastgemaakt bestek. Dat is een grote troost. Dat de Heere op heilige bergen, op Jezus Christus, op zijn eeuwig onveranderlijk welbehagen, zijn kerk heeft gebouwd en nog bouwt. Wat er ook gebeurt. Wij kunnen de kerk niet volmaken. Niet leegmaken. Houdt Christus zijn kerk in stand. Dan mag de hel vrij woeden. Gezeten aan Gods rechterhand zal hij haar wel behoeden. Dat we dat dan tot onze troost mogen bewaren. Wat God gemaakt heeft. En wat God maakt, dat ligt vast in zijn eeuwige liefde. Dat ligt vast in de Heer Jezus Christus. Natuurlijk, dat moet je niet als iets onverschilligs opvatten, in de zin van, oh, dan hoef ik dus eigenlijk niet naar de kerk, die komt toch wel vol. Nee, daar moet je juist bang voor zijn, om dat te zeggen. Want zo denken mensen die er nooit hebben bijgehoord en er nooit bij zullen horen, ook altijd. Altijd blijven ze zo zeuren. Om ervan af te zijn. Integendeel, je moet het zo zien, dat je zegt, Heere, mag ik nou in een huis, in een gemeente wonen die er niet is, omdat we een kerkenraad en een dominee hebben, maar dat ik hier mag wonen omdat u het gemaakt hebt. Omdat u de grondslag bent. Omdat u doorgaat om uw kerk te scheppen. De Heere, zegt de psalm, de ik ben die ik ben, bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. De poorten van de stad zijn altijd heel belangrijk. In de poorten en bij de poorten is de ruimte waar het volk bijeen vergaderen kan. Een marktplein. De poorten van het huis van God zijn ook zeer belangrijk. De ingang in het huis. Daar legt de vijand het op aan om de poort te vernielen. om de poort uit zijn voegen te lichten of om de poort te verbranden, dan kunnen ze binnenkomen. Nebukadnezar heeft het gered. Hij heeft Jeruzalem veroverd. Maar dat was de stad en de stem, de tempel van steen en hout. Maar de kerk blijft bewaard door alles heen. Al rukt de Heer het geplante uit en al keert hij alles om. Hij laat nooit varen het werk van zijn hand. De Heere bemint de poorten van Sion. Sion, zo heette die berg. Zo wordt ook Jeruzalem wel genoemd. Zo wordt ook de gemeente van God genoemd. Sion. Wat betekent dit dan? Dat de Heere liefde heeft voor zijn kerk. Dat de Heer het bemint als wij samen mogen komen in de kerk. Is het dan thuis niks? Je kunt toch ook thuis lezen en zingen en bidden? Dat is waar. Maar thuis zit je dichter nog bij het rumoer van het leven. En de Heere heeft de kerk ingesteld als de plaats waar hij bij ons wil komen. Dat is het grote. Hij wil zelf binnen de poort zijn. Daarom bemint hij zijn kerk in Christus Jezus met een grote liefde. Ja, het klinkt een beetje, misschien een beetje kinderachtig als ik zeg. Maar ik bedoel het niet kinderachtig. Dat de Heere blij is als de kerk is. En dat de kerk er is, zeer blij mee. Daar wil hij bij zijn en in zijn. Daar wil hij tot ons spreken door zijn woord en door zijn Heilige Geest. En nu heeft de Heere de voorkeur aan de kerk boven het huis, ons gewone huis. Daar is de Heere ook. Daar zegent hij ook. Daar heeft hij ook Jacob lief. Maar toch, de Heere heeft altijd op het oog het woord, de verkondiging, de samenkomst van zijn gemeente. Dat wil de Heer. Twee of drie zegt hij in mijn naam, ik zal in het midden komen. Dat we dat toch nooit vergeten. Dat die grote God, die schepper van hemel en aarde, die niet in de hemel en die niet in de aarde kan opgesloten worden, dat die God nou liefde heeft, dat hij nou de poorten van Sion bemint. Dat hij in die poort recht spreekt. Niet zoals Absalom. Die zei, mijn vader luistert toch niet naar jullie. Ik ben hier komen zitten. En hij gaf iedereen gelijk. En iedereen kreeg een kus en voor iedereen maakte die een buiging. Hij was bezig om het koninkrijk van zijn vader te ondergraven en te ondermijnen. Was een opstandige zoon. Maar nu die grote zoon van David, die is in de poort gekomen. En daar staat hij. En we trekken voorbij de mens. Tollenaren, zondaren. En daar zegt hij, vertel mij uw zaak. Wat heb je? Wat scheelt dat? Of hij zegt, ik moet jou hebben. In de kerk. Juist in de kerk. In de poort. Waar altijd gesproken werd. Waar rechtsgedingen werden gehouden. Waar de losser moest komen. Daar zijn de stoelen des gerichts. De stoelen van het huis van David. Daar is Jezus Christus in de poort gekomen. Kun je het begrijpen dat de Heere, u hebt het toch ook ondervonden dat de Heere dat doet. Dat de Heere zegt, ik zal u verheugen in mijn bedehuis. Je hebt er misschien altijd niet wat aan, dat denk je. Je hebt er altijd wat aan. Maar dat weten we zelf niet. Maar soms alleen maar een versje zingen. Of als de voorlezer een stuk gelezen heeft. Daar kan de Heere in de poort al met ons spreken. Daar kan hij het hart al verheugen en verblijden. Daar kan hij ook bestraffen. En onderwijzen. Hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Daarom bemint de Heer de poorten van Sion. Ik zie het nu pas duidelijk eigenlijk voor me. Van die poorten Sions. Omdat het woord daar is, in de poort. En omdat het vlees geworden woord door de poort is ingegaan. Daarom bemint de Heer. Als je dat wegdenkt, dan hou je niks meer over. Stenen, die kunnen verbrand worden of verwoest worden. Dat kan. Kan alles gebeuren. Maar Jezus Christus, waar Hij zijn voetstap zet, daar drupt het al van vet. Daar doet Hij het al ten zegen bij. Daarom ben ik zo blij als we in de kerk mogen zijn. Ook al ben je niet blij. Dan moet je tegen jezelf zeggen. Ik moet me schamen. Ik ben zo'n schaamteloos schepsel. Eigenlijk moet je het geen eens durven zeggen. Dat je er niks aan hebt of dat je er niks om geeft. Waarom niet? Het is een uitgeven van onze gruwelijke ondankbaarheid. Omdat het zo eeuwig onbegrijpelijk is dat de Heere in de poort gekomen is en dat Hij recht spreekt. En dat Hij, die meerdere Boas, daar de zaken behartigt. Dat hij daar spreekt, wend u naar mij toe en wordt behouden. Ik ben God en niemand meer. De Heere heeft de poorten van Sion lief. Meer dan alle woningen van Jacob. Ook al is het de Heere niet aan tijd of plaats gebonden, wanneer wij ziek zijn of welke omstandigheden ons ook beletten mogen, maar Hij geeft de voorkeur en liefde aan zijn gemeente, aan de openlijke aanroeping van zijn naam. Daarom moet je altijd voorzichtig wezen. Je kan natuurlijk wel eens wat zeggen. Ach, hoe is het met ons mensen? Ja, jullie hebben niet altijd zin, ik heb niet altijd zin, en dan zijn we niet goed gesteld, en dan weer eens heel goed gesteld, en dan zijn we net natuurlijk niet in de kerk, enzovoort, enzovoort. En toch moet je dat allemaal, dat moet je allemaal zien, dat is onze kant. Dat is onze kant. Als er hier staat dat de Heere die poorten van Sion bemint, boven alle woningen van Jacob, dat betekent dat God zelf zijn eigen zoon in die gemeente heeft ingedragen. In die stad, in dat gebouw van zijn gunst bewijzen. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Heerlijke dingen. Wat voor heerlijke dingen. Ja, daar zit de man middenin. Straks gaat hij heerlijke dingen horen en zeggen. Maar hier zegt hij het al namens al Gods kinderen. Die allemaal een oog krijgen voor de heerlijkheid van Gods werk, zijn kerk. Die allemaal een oog krijgen en liefde krijgen in het hart. Kom, laat ons samen Israëls Heer verhogen. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Denk ook eens aan Psalm 48. Wie is het die niet de Godstad roemt? Met haar paleizen die daar omhoog stijgeren. Wat een heerlijkheden van welbehagen, van gunst, van ontferming, van liefde, van vergeving, van verzoening, zouden er te noemen zijn. Die in de stad Gods gevonden worden. Het is met geen woorden om te zeggen, Seva. Sommigen denken hierbij aan een teken dat betekent dat de muziek zich moet verheffen. Anderen denken dat het een kleine rustpauze is om de woorden nog eens goed door te laten dringen, er nog eens even over te denken. En anderen denken misschien is dat wel aannemelijk. Dat het net zoiets betekent als ons woordje bies, herhalen. De laatste zin herhalen. Dan krijg je dit dus, dat de blijdschap en de kracht van de geest zo sterk is, dat hij het hart als het ware beweegt. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad. Ja, zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Herhalen. Dan kennen wij daar misschien ook iets van. Van dat Sela, dat onvertaalde woord. Want als je weet, ach de Heere die weet het, maar als je soms mensen zou horen bidden, dan zou je misschien zeggen, het lijkt allemaal wel hetzelfde. Heere, hoor. Heere, vergeef. Heere, verzoen. Heere, neem mij die zonde niet toe. Heere, wilt u mij uw kind doen zijn? Het lijkt alles op elkaar. Ook in de lof en de prijs. Lof, zij de Heere. Geloofd zij zijn naam, dank u vriendelijk trouwe vader, die om Christus wil ook mijn God en vader wil zijn en is. herhalen. Altijd maar weer. En dan gaat God zelf spreken. De Heer zelf. Het is de Heer toch die spreekt door de geest. Maar hier in dat volgende vers, ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Ziet de Filistijn en de Tyriër met de Moor, deze is al daar geboren. Wat is dat? Ik, zegt de Heer God. Ik. En nou, dat is een wonder in het Oude Testament, hoor. Een wonder. De Joden konden het van zichzelf ook niet begrijpen. Die waren het er ook vaak niet mee eens. Die keken naar al die volken rondom, keken ze met een diepe minachting. Soms, het is erg, maar soms nog. Ze zeggen, jullie kunnen christelijk blijven. Jullie zijn familie van ons, maar denk erom, wij zijn in principe dat volk van God. Het uitverkoren volk. Daar hoeven we geen christen voor te worden. Daar hoeven we niet voor in de Heer Jezus te geloven. Wij zijn het al. Dat was toen de Heer Jezus op aarde kwam ook zo. Er werd met minachting neergekeken op iedereen die geen Jood was. En toch was dat niet de bedoeling. De Heer had tegen Abraham gezegd, in u zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Weet je wat de Joden vergeten en wat wij ook vergeten? Het gaat niet zozeer om een volk, om één volk, of twee, of duizend. Maar het gaat om de eer van God. Gods eer. Daar zal God voor zorgen. Als het deksel van het aangezicht wordt weggenomen van elke Jood, dan zal die het ook zien. Dat het gaat niet om een bijzonder volk, maar om die allerbijzonderste God, die zegt, mijn naam zal geprezen zijn van de opgang van de zon tot haar ondergang. En nu komt daar opeens die autoriteit, die macht, die kracht van God, die zo breed is dat wij het niet bevatten kunnen. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Hoe kan dat nou? Rahab, dat is een beetje een vreemde naam voor Egypte. Egypte, Rahab staat er in Psalm 89, die wordt gans verslagen. Egypte lag aan de zee, en je had dwars door Egypte die grote rivier, de Nijl. Nou, Rahab komt in de hele oude boeken voor als een soort voorwereldelijk dier. Dat betekent natuurlijk niet een dier dat er was voordat de wereld er was. Maar, laten we zeggen, misschien wel voor de zondvloed of zo. Of daarna. En waar de mensen verhalen van vertellen. Zo lees je in het boek Job dat de Heere zegt, wie heeft die grote, wriemelende Leviathan geschapen? De professoren zeggen wel, ja, dat is de krokodil, maar dat weten ze eigenlijk niet zeker. Dat weten ze eigenlijk niet zeker. Er zijn natuurlijk monsters geweest op de aarde, die in de verhalen die de mensen elkaar vertelden, voortleefden. Zo snel ook met Rahab. Rahab is een heel oude naam. Die werd gegeven aan een of ander monster. Een zeemonster. De naam Rahab betekent onstuimig. Het wordt ook wel vertaald met woelwater. Woelwater. Egypte. Dat oude land, het slavenhuis voor het volk Israël. Dat land van de Nijl en de zee. Die als een monster heeft geprobeerd het woord van God kapot te maken. Die aangedreven werden door de Satan om alle jongetjes van de Israëlieten te verdringen. Farao, die wel op de duivel lijkt, hij wil het niet opgeven. Rahab. Ja, de Israëlieten probeerden later, toen ze al lang in het land waren, soms een verbond met Egypteland te maken. Maar de Heer heeft altijd gezegd, er komt niks van terecht. Dat is een verbond met de dood en een verdrag met de hel. In de tijden van Jeremia wilden er een heleboel mensen vluchten naar Egypteland, want Nebukadnezar komt eraan. Toen zei de Heer, dat kun je wel doen, maar dan zul je daar in Egypte gedood worden. Je ontkomt niet aan mij. Egypte. Daarom, voor de gelovigen, vormde Egypte een monsterlijke bedreiging. Waar je door opgeslokt kon worden. Waar je door meegetrokken kon worden naar de bodemloze diepte van de zee. En Babel. Ook een enorme bedreiging. Babel. Met zijn keiharde koningen. Babel. Zo'n supermacht zou je zeggen. Net zoiets als nu Amerika. Je had Assyrië. Net zoiets als Rusland. Keiharde machten waren het. Die met geweld de wereld probeerden te veroveren. Om de baas te worden. Overal. En je weet Psalm 137. Daar zegt die dichter. O dochter Babels, die verwoest zult worden. Welgelukzalig zal hij zijn die uw kinderkens grijpen en aan de steenrotsen verpletteren zullen. Wat een woord. Ja, ik zal, zegt God, Rahab en Babel vermelden. Ik zal ze noemen, ik zal ze roepen. Ik zal ze zo krachtig en sterk roepen, dat ze mij zullen kennen. Ze zullen onder degene zijn die mij kennen. Uit alle landen zullen ze komen. De Heere zegt het. Dat konden de Israëlieten niet zeggen. Dat kon de profeet zelfs niet zeggen. Dat kan God alleen. Als die zegt, ik zal, dan hoef je er niet aan te twijfelen. Het gebeurt. Hier breidt het net de wolk zo ver uit. Je zou zeggen, die onbegrijpelijke paraplu van Gods ontferming en genade. Dat er is een plekje voor dat monster, Egypte. Er is een plekje voor Babel, wat in de openbaringen gezegd wordt dat het zal verzinken in de diepte der zee. Babel, de grote stad, zal vallen. Heel dat imperium stort in elkaar. Het is een godsvijandige macht. Maar de duivel zal toch verliezen. En de Heere zal uit Babel, uit Egypte, zal hij vermelden. Ja, heeft Jesaja gezegd, de 10 dagen zal het geschieden dat er een altaar voor de Heere zal zijn in Egypte. En een gebaande weg naar Assyrië. En in het midden van hen mijn volk Israël. Zo breed en zo wijd strekt zich het welbehagen van God uit. Zij zullen komen en zijn gerechtigheid vermelden. Wat de Heere vermeldt, hij spreekt en het is er, gebied en het staat er. Zij zullen hem kennen, ze zullen hem kennen als de Ik Ben die ik ben. De God van alle genade en barmhartigheid. Nou, dat waren die 2 grote rijken uit de oudheid, Rahab en Babel. Ziet, zegt hij, hè, de Filistijn, die godvergetende bende, waar ze van zei, die onbesneden Filistijnen, die aartsvijanden van Israël, die bewoners van de vlakte bij de zee, Filistea, die als ze een klein kansje hadden, dan sprongen ze de Israëlieten op de nek. Dan namen ze de plaatsjes in of ze stroopten het land af. Waren niet de Filistijnen die een vers hebben gemaakt? God gaf in onze hand, onze vijand, die velen deed bijten in het zand. Toen stond Simson daar, in de tempel. En hij moest het zingen, meezingen, aanhoren. De Filistijn. Zo groot is de barmhartigheid en de genade van God. Ik ben gevonden van die naar mij niet vraagde, niet zocht. De Tyriër, daarboven, die havenstad. Ezechiël heeft er een klaaglied over gezongen. Dat waren de mensen van de handel, van het geld, van het goud, van de schepen, van de verre reizen. Hoogst belangrijke plaats, Tyrus, Sidon. Je zou kunnen zeggen, ze maken van de buik hun god. Hun enig streven is weelde, schatten, staten. Om alles op alles te stapelen. En de Moren, Ethiopië, Moren, Egypte zal met Morenland tot God verheffen het hart en hand. Bruine, zwarte mensen. Ja, trouwens, waar zitten wij dan eigenlijk? als je dit stukje leest, Nederlanders staan er niet bij. En Duitsers niet, en Engelsen niet. Nou, wij zitten hierbij in. Wij zitten hierbij in bij deze namen van deze volken. Dat waren toen de mensen in de nabijheid of veraf, maar ze hadden ervan gehoord. Ze hadden ermee te maken gehad. Met deze volken. Ze hadden ervan te lijden gehad. God had ze menigmaal gered toen die Arameërs, Syriërs, Jeruzalem belegerden, was God in de poort. En hij zond een engel en doodde 187.000 mensen. Eén keer. En ik denk dat de gelovige Joden hebben gezegd, zo mogen het vergaan, al Gods vijanden. Maar dat is het laatste niet. Heel lang geleden heb ik wel eens gesproken over wat je bij de profeten soms tegenkomt. Dan wordt er een vreselijk oordeel uitgesproken over Filistijnen, over Elamieten en andere volken. Je zou zeggen, er blijft niks van overheid. En dan opeens lees je, tot hiertoe is Moab's oordeel. Nou gaat het niet verder meer. Nou, dat is nou hier ook zo. Er is een tijd van welbehagen. Er is een tijd van ontferming. Zo groot. De Engelse schrijver schreef is, ik geloof vast dat de Heer meer mensen zal hebben dan de duivel. Nou ja, dat kun je niet bewijzen in die zin, dat hoeft ook niet. Maar ik vond het toch wel een aardig gezegde van hem. Dat hij zo hoog op de macht en de genade van God mocht zien. Ook in de veelheid van de onderdanen is de heerlijkheid van de koning. En nu zal de Heere God zeggen, zelf zal hij zeggen, deze is al daar geboren. Nee, er staan verschillende volken. Maar er staat het woordje deze. Een soort enkelvoud. Hoe zou dat komen? Deze is al daar geboren, want het staat ook met een zekere nadruk. Er wordt in het oorspronkelijke ook een woordje gebruikt, niet gewoon. Van Adam is daar geboren, of Enos, dat zijn bepaalde woorden waarmee de mens wordt aangeduid. Hier wordt het woordje is gebruikt. Dat duidt, ja, de mens in zijn waarde. Maar dan niet eigen waarde, maar in wat de Heer ermee doet. Dat de Heer hem redt. Dat de Heer een mens maakt. Ja. Dat bedenkende, dacht ik, zou het komen. Omdat tussen de Filistijnen, de Tyriërs en de Mooren, de Babyloniërs en de Egyptenaar, daar is Jezus Christus geboren. In Bethlehem's stal. Daar is het woord vlees geworden dat onder ons heeft gewoond. Wiens heerlijkheid zij mochten aanschouwen. Deze is al daar geboren. maar het geldt ook van al die volken. Een nieuwe geboorte. Een wedergeboorte. Dat wil zeggen, door de Heilige Geest opnieuw geboren voor zijn koninkrijk, voor zijn gemeente, voor zijn kerk. De dode leeft, verlorene gevonden. Ja, wij zijn allemaal geboren. Filistijnen, Babyloniërs, Egyptenaren, Tyriërs en Moren, allemaal geboren. Maar dat telt niet. Dat telt wel, want dat betekent dat wij verloren zijn. Eens geboren, zegt het versje, wis verloren. Opnieuw geboren. Maar dan in Sion, in het woord, door het woord, door de Heilige Geest. Ja, dan zullen die benauwde zielen nog eens zeggen, die hem, die is daarin geboren. Hij ook? Ja, ik denk daar nogal misschien een beetje ruim over. En ja, daar word je wel eens mee aangevochten. Ja. Pas nog zat ik een poosje te praten, of een poosje terug met een Hilversumse prediker, maar die, ja, die had ook wel eens akelige ervaringen noemde, die dat iemand die dit belooft en dat belooft, maar niks nakomt. En dan denk je, misschien, ik zeg het nou even omdat we hier aanwezig zijn, deze is al daar geboren. Maar, ja, vergist. We hebben ons vergist, dat gaat zo vaak zo, hè. Ik denk dat er misschien bij jullie ook wel zijn die denken, kan ik best begrijpen dat je zegt, dominee, weet je nog van Willem? Die man in de kerk. Dan heb je daar zeker ook wel spijt van. Daar heb ik helemaal geen spijt van. Willem die schuldbelijdenis doet, mooi pakje aan. Ja. Ja, dat heb je als je zo gauw iemand de hand oplegt. Zo praten de mensen dan. Ik kan beter wat voorzichtiger zijn. Ja, kijk eens, ik weet ook alles niet van tevoren natuurlijk. Weet jullie wat van tevoren, van je eigen? Maar, kijk eens, voor mij is het nog niet voorbij. Want jullie geloven toch ook niet dat God dat voor niks doet, of wel? Ik kijk toch elke zondag nog weer rond, of dat ik hem weer op zie duiken. Nou, denk je dan dat hij wel meevalt? Nou, dat denk ik niet, maar de Heer, die brengt zelf. Wij kunnen wel eens wat bevestigen, mensen, dat is niet erg. Als hij het doet met het oog op God, dan mag hij gerust wat bevestigen. Catechisanten en noem maar op en belijdenis. Maar God zal ze zelf bevestigen en staan. Geloof je dat dan? Poos terug stond ik opeens klaar licht in dag, maar dat kan je soms zo ter harte gaan, dat het je aanvliegt. En ik was er in de buurt. Ik denk, wacht. Even om de hoek kijken. En Willem was thuis. Ziek. Beetje griep. En hij schrok zo. Ik zag de zweetdruppeltjes paren. Ja, Willem. Ja, ja, ik. je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ik kom terug, maar ik weet nog niet wanneer. Maar ik kom terug. Ja. Ach. Een mens zou je zeggen, wat is de voorrecht, kinderen, als je van je jeugd af, van je kinderjaren af naar de kerk gegaan bent. En erbij grootgebracht bent. Dat is een groot voorrecht. Ik voel dat wel aan. Die innerlijke strijd. Dat innerlijke verzet. Dat innerlijke tegen. Maar je moet er niet te zwaar aan tillen, bedoel ik. Nee. Ik ben daar niet zo erg bevattelijk voor. Als je eens een pilletje onder water krijgt. Weet je wel. Van ja, of een steekje onder water. Vind je natuurlijk niet zo leuk. Maar ik denk, ho, wacht nog eens even. Want de Heere is die God die alleen wonderen doet. Orde en tucht, ja, orde en tucht. Ik weet het ook allemaal niet. Maar hier ben ik echt blij mee. Van Sion zal gezegd worden, die is erin geboren en de Allerhoogste zelf zal ze bevestigen. Dan kun je zeggen, ja, maar dan maak je er maar een rommeltje van. Nee, dat wil ik niet. Ik hoop niet dat u het zo denkt of redeneert. Elk geval is een apart geval. Ik voel aan dat we genade nodig hebben. Voor en met elkaar. En dat we, ja, hoe moet ik het zeggen? Niet zo moeten kijken van, oh, dat had ik al lang gedacht. Dat had ik al lang gedacht. Dat had ik gelijk al kunnen zeggen. Dan zitten we verkeerd. Echt waar. Want zo praten die mensen allemaal. Dat is Kain. Dan kun je zijn gezicht wel zien. En als die alles wist wat er gebeurd was. Vroeger. Nou, dan had hij zijn eigen wel 10 keer bedacht. En zo praten we wat aan. Maar wat doet God? Die door de vlakke velden rijdt, maar die ze ook zelf maakt. Want die vlakke velden, dat zijn niet onze geëffende paadjes. Die maakt God zelf. Kijk, dan ga je toch iets anders tegenover de dingen staan. Dan zijn er wel dingen dat je denkt in je hart, dat je over zit te tobben of droomt zelfs. Ach, die of die. Dan zit je wel eens om te janken in je eigen. Die jongen, of die vrouw. En tegelijk weet je, je kan het niet, je kan het niet. Maar de Heere, de Allerhoogste zelf zal ze bevestigen. Dat zal de Heere doen. En hij zal ze rekenen, staat er, in het opschrijven der volk. Dat wil zeggen, de Heere zal ze erbij schrijven. Meerekenen, erbij tellen. Bij zo'n volk Israël, uit al die geslachten van Israël, waar zoveel duizenden bijeen vergaderd zijn, voor het grote feest van de Heere. Daar zal de Heere ze bij rekenen. 1 volk, 1 doop, 1 Heer en 1 herder. De Heere zal ze rekenen. De Heere zal zeggen, hij is daar geboren. Hij komt uit Asdod. Hij is een bastaard. Nee, zegt de Heer, hij wordt daar geboren. Toe. Ik wil beslist niet de orde en de regel. Zeker voor degene die de Heer vrezen. Krachteloos maken. Dat mag niet. Maar, wat is het een voorrecht als je toch voor jezelf weet, God haalt mij eruit. Ik ben niet beter. Ik weet dat we het allemaal makkelijk zeggen, ik ben niet beter. En we zijn van 1 lap gescheurd. Maar geloven we dat nu ook? Geloven we dat nou echt? Ja. Kijk, het lijkt me dat dat een stempel geeft op je leven. Een stempel. Poos terug werd ik nog door iemand, ik weet niet meer wat, even een stukje uit de praktijk. Toen ging het over iemand van de gemeente die met veel narigheid weggegaan is, waar we allemaal wel verdriet van gehad hebben. En er werd nogal doorgeslagen. Ik zei, ja hoos, ik zeg, je kan zeggen wat je wil. Maar wees voorzichtig, wat is er nog? Ja, wees voorzichtig hoor. Dat zal de eeuwigheid nog openbaren. Ik hoop in de tijd ook nog. De eeuwigheid. Want, vergeet niet, de Heere heeft wat ellendelingen uit de goot gehaald. En de Heer heeft wat barmhartigheid betoond. En waar die het goede werk begonnen is, dat hij het toch volleindigt. Wij kunnen dat niet begrijpen. Zeker niet. Ja, als je er niet zoveel van weet. Maar je moet altijd voorzichtig zijn. Want de Allerhoogste zal ze bevestigen. Of dat het de laatste dag is of de eerste dag van het leven. Maar de Allerhoogste. Heb je daar nou ook moed op, geliefde gemeente? Is daar nou je hoop op gericht? Heeft de Heer je daar geloof voor geschonken? Dat is ook erg persoonlijk. Dat je zegt ten aanzien van jezelf of van je kinderen of van de gemeente. En dat je zegt, ja, maar dat gaat zomaar niet. Lijkt wel of dat het zomaar gaat. Het lijkt wel. Maar zo is het niet. De Heer komt erop terug. Slot. Van het lied. Daar ziet die man, het is een heel moeilijke, schijnt een heel moeilijk te vertalen tekst te zijn, maar het komt hierop neer. Daar is een grote stoet mensen. Zingers en springers. Ja, want daar duiden de woorden heen. Net zoiets als David die huppelde voor de ark en Mirjam die sloeg. Met de schalmei, of hoe heet die dingetjes, dat weten de kinderen beter. De tamboerijn. Daar duidt het op. Een schare. Blije mensen die uitjubelen en muziek maken. En vrolijk springen voor het aangezicht van de Heer. Trouwens, de bergen die zullen nog springen voor het aangezicht van de Heer. Wat een perspectief. Zangers. Speellieden. Gods fonteinen. De fonteinen van het heil. Die zijn er ingevloeid. En de reactie daarop is eeuwige blijdschap. Hier is het al fijn als je met elkaar mag zingen. Ik vind geen onbelangrijk onderdeel van de kerkendienst. Hier is het al fijn. En ik hoop altijd dat de kinderen het ook leren. Dat ze de mond open doen en flink zingen. Misschien wel eens een beetje te hard naar een ander zijn oordeel. Ik vind het niet zo gauw. Maar dat is al zo aangenaam. Maar dan zal het eenmaal zo zijn. Ik zag een schare die niemand tellen kan. Uit alle geslacht, tong en taal. De meest aparte mensen. Ze zijn er. Ze zijn allemaal door de fonteinen van het heil overspoeld. God zal alles en in alles zijn. Kobrugge schrijft ergens over de hemel of de nieuwe aarde. Zeg, ben jij er ook? Tjok. En jij? Jij was altijd zo'n vroom mannetje. En jij was zo makkelijk, mannetje. En jij, ben jij er ook? Oh. En opeens... Oh, ik ben er ook. Ik ben er zelf. Hoe is het mogelijk dat ik thuis gekomen ben? Oh, dat we dat voor ons allemaal het ons deel mag zijn. Amen.